Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. Nu borrels en partijen met meer dan 50 man in 6 regio's niet meer mogen, wijken mensen gretig uit naar locaties buiten de Randstad om een feestje te vieren. Verslaggever Peter Winterman, goeiedag. Ja, op welke schaal gebeurt dit?
Ja, dat is lastig te zeggen. Hubert Bruls, hij is de voorzitter van alle veiligheidsregio's in Nederland. Die zegt dat hij die geluiden krijgt uit verschillende plekken van het land. En dat is ook wel logisch. Je hebt natuurlijk nu die hele Randstad, 6 veiligheidsregio's waar je die feestjes niet meer mag geven met meer dan 50 mensen. Maar in de rest van Nederland kan dat nog wel. Dus ja, je kan eigenlijk uitwijken naar grote gebieden van Nederland waar je nog wel met meer dan 50 mensen een borrel of een feestje kan geven.
En wat zijn nou populaire plekken bijvoorbeeld om daar uit te wijken?
Nou, Bruls heeft het over Nijmegen. Dat is toevallig ook de stad waar hij zelf burgemeester van is. Mm-hmm. Apeldoorn wordt ook genoemd. Apeldoorn is een stad die zelf aan de BOA's heeft gevraagd om bij horecaondernemers te peilen hoe staat het ervoor. En daar krijgen ze dus inderdaad terug van, er worden inderdaad feestjes uit de Randstad. Die zijn nu in Apeldoorn. En wat we ook horen is natuurlijk dat ook Brabant populair is. Een stad als Rotterdam, daar mag het ook niet meer. In Brabant nog wel, dus dat ligt toch in de buurt. Dus de kans is groot dat daar ook meer feestjes worden gegeven. Precieze cijfers, die hebben we niet. Dat wordt niet bijgehouden.
Okay. Maar hoe worden deze randstedelijke feestgangers dan ontvangen in plekken als Apeldoorn en Nijmegen? Zijn ze dan blij met de omzet of zien ze ook coronagevaar?
Nou, de horecaondernemers die zijn natuurlijk heel blij, want extra omzet is altijd goed. En zolang ze zich aan de regels houden, zegt ook de burgemeester van Apeldoorn bijvoorbeeld, Ton Heerts, die zegt, zolang ze zich aan de regels houden, zijn ze welkom. En we gaan wel extra controleren. Als de regels worden overtreden, dan kan het wel een heel duur feestje worden. Zowel voor de mensen die het feest houden, voor de gasten, als voor de horecaondernemers. Dus ja, ze moeten wel goed opletten.
Ja, want hoeveel gevaar zit erin dat al die mensen dan naar andere plekken gaan?
Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Kijk, het aantal besmettingen neemt toe. Vooral in die 6 regio's waar nu die maatregel geldt. Dus die mensen die daar wonen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Ja, de kans dat zij het coronavirus bij zich dragen is toch wel wat groter dan als je bijvoorbeeld in het oosten van het land woont. Alhoewel dat nu wel aan het schuiven is natuurlijk. Maar die mensen verplaatsen zich dus voor die feesten naar het oosten van het land. En dan loop je wel het risico dat ze dat coronavirus met zich meenemen. En dat is natuurlijk wel een probleem. Ja.
Ja, hoe lang mensen dus buiten de Randstad van hun vrijheden kunnen genieten, dat is nog maar de vraag.
Je kunt ervan uitgaan dat deze week de 8 regio's, zoals het er nu naar uitziet, ook op het niveau zitten, vrees ik, van waar we afgelopen vrijdag zaten met de 6 regio's van afgelopen vrijdag. Als je gewoon kijkt naar de cijfers, hoe die zich ontwikkelen.
Ja, weten we om welke regio's dit gaat, Peter?
Nee, dat weten we nog niet precies. Maar als je kijkt naar het dashboard waarop je kan zien hoe de situatie nu is in al die regio's, dan zie je dat het toch wel de slechte kant op gaat in gebieden als Groningen, Flevoland, Brabant, ook bepaalde gebieden in Gelderland. Dus eigenlijk in het hele land gaat het nu de verkeerde kant op. En ja, als er dus 8 gaan bijkomen, je hebt er nu al 6, dan heb je straks de helft van alle veiligheidsregio's en dus eigenlijk de helft van Nederland waar code oranje gaat komen. Ja. En zoals het er nu naar uitziet, gaat het heel hard en loopt het snel op en zou het zomaar kunnen dat bijvoorbeeld over een week dat misschien wel heel Nederland in code oranje ziet. Ook omdat mensen zich natuurlijk gewoon verplaatsen tussen die regio's. Het is niet heel afgebakend. Je ziet het nu aan die feestjes, maar mensen werken natuurlijk ook vaak buiten hun eigen veiligheidsregio of gaan op familiebezoek. En zolang dat door blijft gaan en mensen dus niet altijd die regels in acht nemen, zal het hard gaan en zal het aantal besmettingen in het hele land toenemen.
Peter Winterman, dankjewel voor je toelichting. Het Republikeins Genootschap begint een rechtszaak tegen de staat om de macht van koning Willem-Alexander te beperken. Met behulp van een crowdfundingsactie hoopt het genootschap de zaak te kunnen bekostigen. We praten erover met Floris Müller, hij is voorzitter van het Republikeins Genootschap. Ja, heeft de koning nou echt zoveel macht?
Ja, het gek is dat tot op heden wordt in Nederland gezegd en ook een beetje voortgebracht dat onze koning eigenlijk helemaal geen macht heeft. Dat Willem-Alexander alleen de troonrede voorleest, even in zijn gouden koets rondgaat door Den Haag en dat het dan daarmee gedaan is. Mm-hmm. Onze koning heeft buitengewone privileges en ongelooflijke macht. Kijk, daar heb je hem. kijk je, en die macht die komt eigenlijk op alle mogelijke vlakken in ons staatsbestel terug. Hij is allereerst staatshoofd. Hij zit onze minister. Hij is ook voorzitter van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van onze overheid. En dan tegelijkertijd zie je ook, als je kijkt naar het rechtssysteem in Nederland, rechtsprekende macht, dat hij ook daar alle mogelijke rollen heeft. Die op een enkel mogelijke manier te rijmen zijn met met de trias politica. Hè? Wat eigenlijk een systeem of een overtuiging, filosofie is in de hele westerse wereld, dat de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht gescheiden zou moeten zijn.
Maar
als u mij toestaat, ik heb een beetje een voorbeeld om aan te geven wat die rol dan is in de rechtspraak in Nederland. Dit voorbeeld is mij door mijn advocaat Jansen uitgelegd. Die zegt, als je nou de persoon Alexander vervangt door een willekeurige BN'er, ik noem hem Jeroen Pauw, en ik, wat dan wordt, en met zo'n voorbeeld wordt het duidelijk hoe bizar Nederland geregeld is. Stel, ik begin zeg tegen Jeroen Pauw, op de rechtszaal binnen. Het eerste wat ik zie is een portret van Jeroen Pauw. Een advocaat wordt benoemd in naam van Jeroen Pauw, net als de advocaat van Jeroen Pauw, die wordt ook benoemd in naam van Jeroen Pauw. De rechters hebben trouw gezworen aan Jeroen Pauw en spreken recht op basis van de wet die ondertekend is door Jeroen Pauw. Die begint met in naam van Jeroen Pauw, die pas rechtsgeldig wordt op het moment dat Jeroen Pauw een handtekening heeft gezet. Ja. En die gemaakt wordt door mensen die genoemd zijn in naam van Jeroen Pauw. Ja, ik kan het even het voorbeeld
ik snap
afmaken.
Ik snap waar je naartoe gaat, inderdaad. Het is een mooi voorbeeld, zeker. Maar als jullie toch vinden dat de koning zoveel invloed heeft op die rechtsstaat, heeft het dan überhaupt wel zin om een rechtszaak aan te spannen?
Nou, laten we allereerst stellen dat deze rechtszaak is niet gericht tegen de koning. Het gaat over de macht van de koning. Dit is een zaak die we voeren tegen de staat. Mm-hmm. En ik ga ervan uit dat de rechters in Nederland hierin kijken naar de wet. En ook zullen zeggen van kijk, hier zit een enorme onvolkomenheid in. Ik hoop allereerst, ik vind het geen pretje om voor de rechter te staan.
Nee.
Ik hoop dat het snel gedaan is. Mocht het nodig zijn, dan zijn wij bereid in deze ontdoening aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Oké, maar ben je dan pas tevreden als de monarchie is gevallen en de republiek uitgeroepen wordt?
Ja, als republikein ben ik natuurlijk pas blij op het moment dat wij in Nederland een echte democratie worden. Er is niet zoiets als een afgeleide democratie. Er is niet zoiets als een democratie light. Democratie is iets heel kwetsbaars. Daar moet je ook voortdurend voor inzetten. En in Nederland zijn we een monarchie. Hoe je het went of keert, hebben in Nederland een ongekozen staatshoofd. Ik ben voor democratie. Ik ben voor gelijkheid in Nederland. En dus ben ik tegen de monarchie. Dat lijkt me ook een hele logische keuze. En ik denk dat de tijd wat dat betreft ook wel in ons voordeel is.
Okay.
Wat betreft deze zaak. Ik ben tegen het overerfelijk staatshoofd. Ik vind de rol die de koning in de rechtspraak heeft buitengewoon pijnlijk. En ik hoop in deze dat wij die rol tot een nul reduceren.
Okay.
Dat hoort niet.
Dankjewel. Floris, blijf er heel even bij, want we praten verder met hoogleraar staatsrecht Jerfy Oesman. Ja, is het echt zo dat de koning zoveel macht heeft als het Republikeins Genootschap beweert?
Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat je een verschil moet maken tussen de koning als persoon en de koning als instituut. De koning als instituut, hè, het staatshoofd, die heeft vooral een heel traditionele rol.
Mm-hmm.
Het is de plek waar alle staatsmacht samen wordt gebald, dat klopt. Maar de koning als persoon heeft niet zo ontzettend veel macht. En dat komt omdat, kijk, op papier, je moet eigenlijk verschil maken tussen wat er op papier staat, de grondwet, en de praktijk. En wij komen inderdaad van een echte monarchie. En zo vind je ook nog veel terug in die grondwet. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo.
Nee.
In de praktijk is die rol enorm teruggedrongen. Valt dat met die macht reuze mee.
Maar als je dan kijkt zeg maar, naar de uitwerking ervan, kunnen we nou die monarchie makkelijk afschaffen en gewoon verder gaan als een zelfstandige republiek?
Nou ja, de macht afschaffen. Hè? Of nou ja, macht afschaffen. Kunnen we dat koningschap afschaffen? Ook daar moet je een verschil maken tussen theorie en praktijk. En het grappige is dat daar de theorie is dat dat wel kan. Hè? Ik bedoel, als je in twee rondes in het parlement een meerderheid krijgt. Als veel Nederlanders vinden dat moet, en dat wordt dan inzet van verkiezingen, en het kabinet gaat ermee aan de slag. Ja, dan kan dat in theorie wel. Ik denk dat daar de praktijk lastig zal zijn, omdat het in de praktijk nog helemaal niet zo makkelijk is om überhaupt die grondwet in Nederland te wijzigen. Dat lukt al niet bij gekozen burgemeesters en referenda. Dus ja, de kans dat het koningschap via grondwetswijziging wordt afgeschaft lijkt mij relatief klein. Mm-hmm. Maar het kan wel, juridisch kan het. Ja, je kunt de grondwet wijzigen.
Okay.
Dus ook op dit punt.
Oké, dankjewel Jervie Oesman. Dan ga ik nog heel even terug naar Floris. Want Floris, ja, als die kans dan toch zo klein is, is het het waard, al dit werk, al deze...
Nou, ik wil twee dingen ingaan die mijn tegenspreker zei. Eén, de rol... De persoon koning en het instituut. Wij richten ons in het bijzonder niet op Willem-Alexander, maar op het koningschap.
Dat heb je aangegeven.
Dus daar heeft hij gewoon een punt. Hè. Wij richten ons ook helemaal niet op de koning. En puntje twee, hè, de traditionele rol, de symbolische rol. Ik ben geen staatsrechtdeskundige, maar ik heb me de afgelopen weken even flink verdiept. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in 1984 een uitspraak gedaan. Ik wil niet te technisch worden,
nee, want dat
maar
kan
heeft
ook
al
niet.
Een uitspraak gedaan. En dat ging toen over het bestuursrecht en de rol die de koning daarin had. Over het kroonberoep. En dat was ook het verweer van de Nederlandse staat van ach, het is symbolisch. En daar heeft het Hof toen gehakt van gemaakt. Die heeft gezegd, ja, u zegt wel dat het alleen een symbolische macht is. Maar niets garandeert ons dat hij die macht niet zal aanwenden.
Rebecca Gompertz heeft een plek gekregen in de lijst van 100 invloedrijkste mensen, die jaarlijks wordt opgesteld door het Amerikaanse tijdschrift Time. De Nederlandse arts en oprichter van de abortusboot helpt wereldwijd vrouwen die geen toegang hebben tot een veilige abortus. Rebecca Gompertz, goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, proficiat als allereerst natuurlijk.
Dankjewel. En ik deel deze eer natuurlijk met alle mensen die met mij werken, want we zijn een groot team.
Ja.
En... die werken allemaal heel hard.
Nou, dat snap ik. Dat is in ieder geval iets wat je samen doet natuurlijk. Maar jij bent wel natuurlijk de naam die beschreven wordt. En jij bent op de radar gekomen van het Amerikaanse tijdschrift Time. Hoe is dat gekomen?
Ik denk dat het is gekomen omdat wij... we zijn al 15 jaar bezig met online abortushulpverlening. Twee jaar geleden ben ik begonnen met een nieuwe organisatie die ook vrouwen in Amerika kan helpen. En doordat COVID plotseling kwam, corona, had dat een enorme impact op de toegang tot abortushulpverlening wereldwijd, maar ook in Amerika. En een aantal staten daar die hadden abortus als niet-essentiële medische zorg bestempeld. Mm-hmm. Waardoor wij zagen dat het aantal verzoeken voor hulp enorm toenam. Er is een artikel, wetenschappelijk artikel verschenen waarin dat beschreven is. En wat er ook is gebeurd, eigenlijk door corona, is het gewoon heel erg duidelijk geworden dat online abortushulpverlening dé manier is nu om vrouwen te helpen. Mede door het onderzoek wat we hebben gedaan over de laatste 15 jaar van ons werk, heeft bijvoorbeeld ook nu Engeland, op het moment dat de lockdown inging, hebben ze gezegd, vrouwen kunnen vanaf nu online abortushulpverlening krijgen, omdat ze wisten dat het een enorme impact zou hebben. Met name op vrouwen die in een situatie van huiselijk geweld zitten, die niet meer kunnen reizen. Maar ook het besmettingsgevaar op het moment dat vrouwen met openbaar vervoer moeten of naar ziekenhuizen. En ik denk dat dus heeft geleid tot de erkenning die we nu hebben voor het werk wat we 15 jaar hebben.
Ja, dus eigenlijk geef je mensen gelijke rechten op deze manier. Of in ieder geval vrouwen, dat ze weer controle over hun eigen leven hebben. Wanneer is dit nou voor jou echt een missie geworden? Want je zegt al ruim 15 jaar, maar dit is altijd iets waar jij al keihard voor aan het strijden bent geweest.
Ja, 20 jaar geleden zijn we begonnen met Women on Waves. Dat was de Abortusboot. Dat is een Nederlandse organisatie die echt campagnes doet, acties met lokale vrouwenorganisaties. We zijn naar Ierland geweest, naar Portugal, waar het heeft geleid tot de legalisatie van abortus. De laatste twee campagnes waren in Mexico en Guatemala. En we doen ook ander soort campagnes en we trainen vrouwenorganisaties. Dus ja, dat is een belangrijk onderwerp. En dan Women on Web is een andere organisatie. Dat is officieel een Canadese organisatie die is in Canada gevestigd. Die doet dus die online abortushulpverlening. Mm-hmm. En wat er zo belangrijk, ik denk wat er eigenlijk belangrijk is, is dat de abortuspillen die zijn beschikbaar gekomen ongeveer 20 jaar geleden. En dat is echt een revolutie geworden voor vrouwen. Want je bent dus niet meer afhankelijk van een hulpverlener om een veilige abortus te hebben. Een abortus met pillen is hetzelfde als een miskraam. En vrouwen kunnen dat zelf doen, in hun eigen huis, met wie ze willen, op het moment dat ze het willen. Dus dat geeft hun echte controle terug over hun leven en over hun lichaam en over hun toekomst.
Ja, want hoe gaat dat? Sorry, ja. Ja, we hebben natuurlijk vertraging. Maar hoe gaat het dan online in zijn werk op het moment dat... Ik kan me voorstellen dat je niet zomaar even een pakketje pillen naar iemand thuis stuurt. Hoe werkt dat dan? Hoe komen ze daaraan?
Nou, het is wel een online platform. Dus vrouwen kunnen via het internet een consultatie doen. Dan vragen we allerlei informatie die nodig is om te beoordelen of het veilig is of niet voor die vrouw. Of ze contraindicaties hebben. Dat is trouwens maar heel zelden. Dan zijn er artsen die aanvragen beoordelen. Er is die schrijven een recept uit. Dat recept wordt vervolgens vervuld door apothekers met wie we werken over de hele wereld, onder meer in India. En dan wordt het pakket verstuurd. En dan hebben we een helpdesk in 22 verschillende talen. En we beantwoorden per jaar ongeveer 170.000 e-mails van vrouwen die onze hulp zoeken. Over de hele wereld.
Ongelooflijk, fantastisch inderdaad. Als laatste dan, deze vermelding in Time. Brengt dit jou en jullie organisaties ook nog iets extra's?
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik denk wat hier heel belangrijk aan is, is dat het recht op abortus, op veilige abortushulpverlening, hiermee eigenlijk erkend wordt. En de manier waarop wij het verlenen, dus via online, dat heet in andere woorden heet dat self-managed abortion, dat een soort van nu genormaliseerd is. Ja. Dat het deel is van dit is hoe het moet. En ik denk dat er belangrijk aan is. Dus niet persoonlijk voor mij of voor mijn organisatie, maar meer voor alle vrouwen in de wereld eigenlijk. Dat ze op deze manier dat kunnen doen en veilig kunnen doen. En dat daar geen discussie meer over is.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en je idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsten ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.